Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27, de versen 3 en 5. 27ste psalm, het derde en het vijfde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 3 en 5 van Psalm 27. Wij willen nu met de Kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 65 het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. 65 vers 3. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de profetieën van Jesaja, het zesde hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 6 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 65, derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 6. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere, zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem, een iegelijk had 6 vleugelen, met 2 bedekte een ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, de welke zeide: Wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik. Zend mij henen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart verstaan, noch zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: Tot hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen mens zij en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te weiden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover het woord van de schriften uit Jesaja 6, wat we deze avond wilden lezen. De tekst voor de prediking is uit Psalm 73, dezelfde psalm waarvan we gedeelte deze morgen overdachten. En dit keer willen we stilstaan bij het eerste gedeelte van het 17e vers. Psalm 73, het eerste gedeelte van vers 17. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Tot zover de woorden van de tekst. Willen we samen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij hebben dat ontroerende schriftgedeelte gelezen ter inleiding op de prediking van vanavond, waarin uw kind, uw knecht, Jesaja, een ontmoeting had met u in het heiligdom. En wanneer hij u ontmoette in de majesteit van uw openbaring, terwijl de engelen zongen van het driemaal heilig, moest hij zichzelf wegschamen voor u, omdat hij een man was met onreine lippen, die dus geen reine woorden spreken kon en woont te midden van een volk wat onrein van lippen is. En datzelfde geldt van een ieder van ons, Heere. Wanneer we samen zijn in deze dienst, dan zal er niemand van ons kunnen zijn die zich erop kan beroemen dat zijn hart rein is, of dat zijn leven rein is, of dat zijn of haar lippen rein zijn. Dan komen we voor u, zoals we in onze bank zitten of staan, als mensen onrein van hart en onrein van lippen. O, doe het ons verstaan, opdat we vanavond iets inleven van de geweldige kloof die er ligt tussen u en tussen ons. En Heere, dan smeken we van u, wil u dan zelf, zoals u eenmaal de lippen aanroerde door een kool van het altaar, ook onze lippen aanroeren vanavond in de prediking van uw woord, opdat we de woorden van u zo mogen uitdragen zoals het naar de zin en mening van u is en ook zijn moet. Geef dat we de verborgenheden die in dit diepe woord liggen opgesloten mogen verstaan. En in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal ook iets mogen inzien van de noodzaak om in het heiligdom gebracht te worden, steeds weer. Heere, geef dat dat ook zo mag gaan leven onder de prediking van het woord voor allen die het woord horen, het zij voor de kerktelefoon of ook hier in de kerk. Geef dat we het mogen verstaan wat de diepe en wijde betekenis is van die eenvoudige uitdrukking, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Heer, het betekent heel eenvoudig allereerst dat wij geroepen worden om het heiligdom niet te verachten, de plaats waar uw woord bediend wordt en waar de schriften worden uitgelegd en waar gij spreken wilt en het woord wilt zegenen. Maar meer is nodig dan alleen maar het luisteren. Asaf werd in het heiligdom ingeleid en had daar een ontmoeting met u. Mocht vanuit de ceremonieën in het heiligdom en vanuit het woord wat in het heiligdom wordt uitgelegd, uw stem horen en persoonlijk onderwijs ontvangen. En als er iets nodig is wat wij, ieder van ons hoofd voor hoofd nodig hebben, is dat persoonlijke onderwijs wel van u. Heere, wil u door uw geest ons dan dat onderwijs geven. En wil u geven dat degenen die u niet kennen, die nog vervreemd zijn van u en van de kennis van u, vanavond mogen ontdekken dat zij in het heiligdom erop gewezen worden te denken in het licht van het einde. En het is zo nuttig en zo nodig, Heere, dat we dat in onze tijd van verbrokkeling, een tijd die alleen maar aandacht heeft voor het hier en nu, en niet verder denkt dan enkele dagen hooguit, dat wij in het licht van het einde gaan denken. En o God, wanneer wij dan in het licht van het einde denken, en wij moeten het eerlijk voor u belijden dat wanneer wij stilstaan bij het einde van ons leven, de dingen niet goed liggen. Heere, laat dat een spoorslag mogen zijn om u de Heere te zoeken, om in de tijd van de genade die we uit uw milde hand ontvangen, niet te rusten voordat wij geborgen zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wil u dan ook bijzonder, heren, hen die worstelen met geestelijke vragen vanuit de dingen van uw woord onderwijs geven. Leer het ze zien dat het alleen het woord is, de inzettingen van u zijn, van waaruit onderwijs te verwachten is, maar dat u daar ook door uw geest krachtig en duidelijk onderwijs wilt geven. Heren, dat we ons dan maar weg mogen schamen, zoals Asaf toen hij eenmaal uw onderwijs ontving dat mocht doen. Ik ben, zo zei hij, een groot beest bij u. Maar dat we ook gaan zien dat er nu voor mensen die zichzelf wegschamen, die moeten belijden dat er in hen, dat is in hun vlees, dat is in hun bestaan, geen goed woont. Dat er hoop is en verwachting is. En dat gij vanwege het werk van die gezegende hoge priester uw handen wilt uitstrekken om mensen die wegzinken en mensen die afgedwaald zijn en mensen voor wie het onmogelijk is aan hun kant bij hun rechterhand te grijpen en hen te laten zien dat bij uw milde handen en vriendelijke ogen zijn van eeuwigheid. Wil u, Heere, ons ook vanavond de toetssteen vanuit uw woord aanleggen, opdat we het mogen weten en het mogen horen vanuit het woord van u. En ook van het gedeelte van het formulier wat we aan het einde van de dienst samen hopen te lezen. Wat het wil zeggen om iets van die genade te kennen. En wie genodigd worden aan de tafel van u. Heren, dat we eerlijk mogen worden voor uw aangezicht. Of eerlijk mogen zijn. En wil u daartoe ons in het heiligdom brengen en onderwijs geven en zelf de toetssteen aanleggen. Want hoe zullen we onszelf kunnen onderzoeken zonder dat u ons vanuit het woord en door uw geest onderwijst. Heren, wil u met de gehele gemeente zijn. Wil u met ons allen zijn in welke omstandigheden we ook verkeren. Denk aan alle die een moeilijke weg hebben te gaan. Wil u bijzonder in deze week van voorbereiding die we samen begonnen zijn, ons deze week stilzetten bij de dingen van u. En geven dat er geestelijke gedachten mogen zijn. Overwegingen, meditatie voor uw aangezicht. En dat we door u mogen worden voorbereid. Laat dat te midden van alle dingen die deze week moeten gebeuren. En u weet dat heel in het bijzonder sommigen van ons het erg druk hebben en met veel dingen bezet zijn. Laat dat toch het allervoornaamste zijn. En er ook tijd en gelegenheid voor gevonden worden in het jachtige, voortwoelende leven van onze tijd. Wil u zijn, Heren, niet alleen met de gemeente, maar ook met de kerken, onze eigen kerken, met alle arbeid die daar plaatsvindt, dragen we aan u op. We smeken om uw zegen over de kerken in ons vaderland. Ja, we vragen of ge zelf uw koninkrijk wil doen komen, wereldwijd. We bidden u voor deze wereld die geschonden is, waar oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. Heren, wil u geven dat gebieden die geteisterd worden door geweld of waar dreiging heerst, dat er vrede mag komen. Wil u geven dat onder uw oude volk Israël, waar ook zoveel gaande is in politiek en geestelijk opzicht, het woord van u zijn kracht mag doen. En wil u geven, Heren, dat ook in de brandhaard die het Midden-Oosten toch nog steeds is, vrede zou mogen komen. Maar bovenal bidden we, Heren, niet slechts om een uiterlijke vrede, hoe groot goed dat ook is in deze wereld, maar vooral ook of u die vrede, die geestelijke vrede, onder Israël, onder de volken, over deze wereld wil doen komen, die alleen vrucht is van het werk van uw genade. Breid gij dan uw koninkrijk uit, onder heiden, onder Jood, onder ons volk, onder onze kinderen. En zegen daartoe uw woord. Heren, wanneer we dit alles vragen, doen we in het besef dat wij dat niet verdienen. Als u met ons naar recht zou handelen, en dat zou u kunnen doen, dan zou er niets bij ons te vinden zijn dan alleen redenen waarom u ons voorbij zou gaan. Maar wil niet op ons zien zoals we zijn in onszelf, maar wil ons aanzien in de Heere Jezus, redenen nemen uit uzelf. Om zijnentwil bidden we het van u. Amen. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren, willen we zingen uit Psalm 73, de versen 9, 10 en 11. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft, beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Het is het eerste vers van Psalm 45. Geliefde gemeente, misschien hebt u wel eens gestaan bij het ziekbed van een ernstige zieke. Misschien een kind wat ernstig ziek was. Of uw vader, moeder. En dat de dokters rondom het ziekbed van degene die ziek was, stonden en zeiden: we hebben alles gedaan en er is nog één middel wat we gaan gebruiken. Maar als er dan geen wending komt, ja, dan is alles wat wij menselijk kunnen doen te vergeefs. Want het kan soms heel kritiek worden als een ernstige ziekte de krachten van onze kinderen zou slopen. Of als bij de ouderdom een zware kwaal de krachten van onze vader of moeder, van onze grootouders wegneemt. En als er dan geen wending komt ten goede, dan kan uiteindelijk het leven ermee gemoeid zijn. Zo is het in het gewone leven met betrekking tot onze gezondheid. Zo kan het ook zijn met betrekking tot de geestelijke dingen. Dat je het tegen elkaar zegt, als er geen wending komt, dan is er geen hoop meer. Iets daarvan vinden we in de psalm die vanavond opnieuw voor ons ligt. Want Asaf, de man die de Heere vreesde, was zo in de strikken van twijfel en van vragen gekomen dat hij het met God niet eens kon worden en dat het leek alsof er maar geen wending kwam. Totdat die wending uiteindelijk toch plaatsvond en hij God mocht aanschouwen en de lof van de Heere mocht zingen. Hoe gebeurde dat eigenlijk allemaal? Die wending in Asafs worsteling. Wel, we willen er samen met de hulp van de Heere in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal bij stilstaan. Thema is de wending in Asafs worsteling. We letten op twee dingen. Het onderwijs van God in het heiligdom. En in de tweede plaats de ontferming van God in het heiligdom. De wending in Asafs worsteling. Allereerst het onderwijs van God in het heiligdom en de ontferming van God in het heiligdom. Vanmorgen hebben we over het begin van deze psalm nagedacht. En we hebben gezien hoe Asaf, deze bekende dichter van verscheidene psalmen, uiting geeft en dat heel eerlijk aan zijn innerlijke worsteling. Hij heeft het moeilijk. Omstandigheden zijn er in zijn leven gekomen waardoor hij geteisterd wordt. Het lijkt iets te zijn van ziekte en ellende samen met maatschappelijke armoede. En alsof dat niet genoeg was, midden in die ellende ziet hij rondom zich heen. En dan kijkt hij naar de voorspoed van de goddelozen en van de rijken die maar raak leven en maar doen wat hun hart ingeeft om te doen. En hij krijgt zelfbeklag en wordt opstandig en kan niet onder de Heere buigen. Zou de Allerhoogste het weten? Is er recht bij de Heere? Heb ik dan tevergeefs mijn handen in onschuld gewassen? Heb ik dan tevergeefs mijn hart gereinigd? Wandel ik dan tevergeefs in de vreze des Heeren? Alles lijkt één vraagteken te worden en het kolkt van binnen. En hoewel hij er niet over spreekt, want hij beseft dan zou hij misschien anderen nog meesleuren in die put van twijfel en aanvechting. Toch is het van binnen één grote verwarring. En hij zegt het in het tweede vers van deze psalm. Mijn voeten waren bijna uitgegleden. En mijn voeten waren bijkans afgegleden. Nee, dat zegt hij niet om de verwarring en de zonde en de opstand in zijn binnenste te verkleinen. Want als het van Asaf had afgehangen, dan was hij uitgegleden voorgoed. Dan was hij omgekomen. Maar dat bijna, daarin schittert de ontferming van God, die zijn wankelend kind, zijn knecht Asaf, toch vasthield. En die midden in de verwarring en midden in de vragen toch een wending ten goede gaf, een ommekeer. Hoe is het gebeurd? Wel, Asaf tekent het aangrijpend in het middelste gedeelte van deze psalm, waar we één kort woord uitgelicht hebben. We lezen in de verzen die onmiddellijk aan het 17e vers voorafgaan, dat hij klaagt dat zijn straffing er is, zijn bestraffing, iedere morgen. En dat hij weliswaar, vers 15, niet wil spreken omdat hij niet trouweloos wil handelen aan andere kinderen van God en hen mee wil sleuren in die moedeloosheid. Nochtans heeft hij gedacht om dit te verstaan, maar het was moeite in zijn ogen. Hij kwam er niet uit, hij bleef erin rondmalen. En dan komt de wending, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Wat wordt met die wonderlijke uitdrukking bedoeld? Sommige Bijbelverklaarders gaan meteen naar de geestelijke strekking van dat woord toe en spreken dan over een wonderlijke innerlijke ervaring. Wel, dat is het zeker. In dat heiligdom heeft deze Asaf zo het een en ander ervaren. Vast waar. Maar daar moeten we niet mee beginnen. We moeten eerst de tekst laten spreken in alle eenvoud zoals het er staat. En dan moeten we niet meteen gaan denken over een bijzondere mystieke of innerlijke ervaring. Nee, het woord heiligdom in zijn letterlijke betekenis. Heiligdom, dat is de tabernakel of de tempel. Het laatste zal het waarschijnlijke zijn, omdat Asaf naar alle waarschijnlijkheid de dichter van deze psalmen leefde in de tijd dat de tempel al bestond. En dan wordt het woord in het meervoud gebruikt om aan te geven dat het de grote tempel was, het grote heiligdom, het heiligdom bij uitstek, het heiligdom van God, zoals het meervoud in het Hebreeuws wel meer gebruikt wordt. Het hoge, grote heiligdom van God, die tempel daar in Jeruzalem, daar werd Asaf naartoe getrokken en daar ging hij naar binnen. Ja, dat was voor Asaf geen onbekende plaats. Want al weten we niet precies wie deze Asaf geweest is die de psalm gedicht heeft. Asaf was de naam die bij de priestergeslachten behoorde. U weet misschien, als u uw Bijbel heel goed kent, dat in de tijd van koning David alle de priesterordeningen werden ingesteld en werden ingedeeld. En dan wordt gezegd dat er bij de priesterlijke zangers, de zonen van Korach, het priesterlijke geslacht van Korach, daar waren allerlei beroemde zangmeesters. En een van die zangmeesters, naast Ethan en anderen, was ook Asaf. En heel veel schriftverklaarders zeggen wel dat deze psalmen van Asaf van de hand van nakomelingen van die Asaf zijn, die door koning David is aangesteld als tempelzanger. Hoe het ook zij, wellicht was het heiligdom voor Asaf een plaats waar hij vaak kwam, omdat hij tot het priesterlijke geslacht behoorde. Maar in elk geval, dit keer is het anders dan alleen maar een gaan naar de tempel uit gewoonte of omdat je vak, je beroep dat met zich meebrengt. Nee, hij wordt nu naar de tempel gedreven. En hij gaat het heiligdom binnen en daar krijgt hij onderwijs. Want we lezen in de tekst, totdat ik in Gods heiligdommen binnenging en op hun einde merkte. En dat woord merkte laat zien dat hij iets aan onderwijs ontving, dat God hem daar iets duidelijk gemaakt heeft. En dat geeft ons een belangrijke sleutel in handen hoe we deze woorden moeten verstaan. Want wat gebeurde er zo allemaal in het heiligdom? Wat heeft deze Asaf daar gezien? Wel, in het heiligdom, daar werden de offers gebracht en daar werden de psalmen aangeheven. En daar werd ook het woord van de Heere verkondigd. Dat was althans volgens de wet van Mozes de goddelijke opdracht, dat niet alleen het zichtbare evangelie werd uitgestald in al die ceremonieën, maar dat de priesters en de levieten ook de opdracht hadden om in de tabernakel en later in de tempel de rollen van de wet te openen en het volk te onderrichten in de getuigenissen van de Heere. Dus in het heiligdom is hoorbaar en zichtbaar het woord van God te vinden, onderwijs van Gods wegen te vinden. En dat krijgt deze man, de dichter van deze psalm, Asaf. Hoe is het dan gebeurd? Hoe heeft hij onderwijs gekregen? Heeft hij een visioen gehad in de tempel, net zoals Jesaja, wiens roepingsvisioen we lazen, die daar plotseling de tempel binnenkwam en daar de troon van de Heere zag en de engelen rondom hem heen en de engelen zang hoorde: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. onmogelijk is het niet dat hij een visioen gehad heeft in de tempel. Maar ik dacht, wanneer ik het woord zo lees, dat het wel niet geweest zal zijn. Misschien was het dat terwijl hij zich neerboog in knielend smeekgebed of de handen ophief naar de hoge om de Heere te smeken, dat hij een blik sloeg op het offer en dat het offer plotseling tot hem ging spreken. Misschien was daar een leviet of een priester die de woorden van God opende en de woorden uitlegde van waaruit hij een zegen ontving. Hoe het ook geweest is, wat ook de onmiddellijke aanleiding geweest is, in het heiligdom heeft deze Asaf, toen hij daar binnen ging, bijzonder onderwijs ontvangen. Is de geest van de Heere in de ceremoniën van de eredienst of in het lezen van de woorden van God of bij het aanhoren van het tempelgezang zo meegekomen dat de woorden krachtig werden toegepast aan zijn hart, dat zijn blinde ogen open gingen en dat hij plotseling de dingen zag zoals de Heere hem die duidelijk wilde maken. Kijk, en al zijn de omstandigheden vandaag anders, al hebben wij geen tempel meer hier op aarde, hoeft ook niet. Al is de kerk in de plaats van de tempel gekomen in de nieuwtestamentische bedeling, toch kan hetzelfde nog gebeuren, gemeente, ook in de kerk. Of thuis, als u uw Bijbel leest of een werk leest wat de Bijbel goed en geestelijk uitlegt. Dat de Heere u als het ware door zijn geest in het heiligdom brengt. En daar persoonlijk geestelijk onderwijs geeft. De woorden aan uw hart toepast. Zodat u plotseling of meer geleidelijk dingen gaat verstaan. Licht krijgt over de dingen die in uw leven zo toegesloten, zo verduisterd liggen. Is dat wel eens gebeurd? Dat u in de kerk kwam zoals gewoonlijk. Maar dat de Heere in die dienst tot uw hart ging spreken. Is het wel eens gebeurd dat u uw Bijbel ter hand nam, of een goede schrijver, om te zoeken en te onderzoeken, misschien met honger in uw hart en vragen in uw hart. En dat de Heere u bij de hand nam als het ware. En u in het heiligdom gebracht werd en onderwijs ontving. Dat is nodig. Want het is goed dat we naar het woord horen en in de kerk komen. We moeten ook maar geen keer overslaan. Ook niet als er avondmaalsbediening is. Omdat de dienst wat lang duurt of om welke reden dan ook. We behoren onder het woord te komen. Dat is goddelijke opdracht. Leest u het maar na in Hebreeën 10. Maar u weet toch dat er meer nodig is. Dat de Heere door zijn woord en door zijn geest dat woord persoonlijk moet toepassen. Want als u zonder de genade van de Heere te kennen u schaart onder de prediking en de Heere zou in zijn woord en door zijn geest er niet in meekomen, ach, dan blijft u met dezelfde vragen en met hetzelfde blinde en dwaze hart verder leven. En als u misschien net als Asaf wel eens in de kerk zit met opstand en met duisternis en u er maar niet uit kunt komen, zelfs nadat u de genade van de Heere hebt leren kennen. En de Heere zou niet door zijn woord en geest opening geven in het woord en het woord aan uw hart leggen en tot uw hart spreken. Ach, dan zou u met uw vragen en met uw strijd weer naar huis gaan. Maar waar de Heere gaat werken, daar wordt dat stille plekje in huis waar u het woord onderzoekt. Of waar u leest in de dingen die over het woord en uit het woord geschreven zijn. Daar wordt de bank in de kerk soms een heiligdom. Zo was het voor deze Asaf. En dan leest u dat hij in dat heiligdom, als ik het goed gezien heb in de psalm, op zijn minst 3 grote lessen krijgt. Eerste is dit. Hij leert de dingen in het heiligdom verstaan in eeuwigheidslicht. Ja, dat was nu juist het punt waarop zoveel vast zat in zijn leven. Hij had het moeilijk en die moeite waren niet gering. Ik wil ze ook helemaal niet kleineren. En toen ging hij kijken naar de anderen die zoveel makkelijker leven hadden. En dat kan een aanvechting zijn, gemeente. Misschien hebt u hem ook wel eens gehad. Hij is zeker wel eens door mij heen gegaan. Die ook niet gemakkelijk is om te verwerken. En dan voel je soms het verzet en de wrevel tegen de Heere en de weg die de Heere met je gaat in je hart opkomen. Maar wat was het probleem? We weten het nog van vanmorgen. Asaf bekeek de dingen alleen vanuit zijn nauwe horizon. Vanuit zijn eigen omstandigheden. Hij bekeek de dingen alleen vanuit het perspectief van beneden. En dan zie je maar een heel klein deeltje en dan kijk je ook altijd verkeerd. Maar nu gaat de Heere zijn blik openen, zijn blik verdiepen, zijn blik verwijden. En dan gaat de Heere in het heiligdom hem allereerst op de eeuwigheid wijzen. Naar twee kanten. Dan leest u hier dat toen hij in het heiligdom ging, dat hij op hun einde merkte. En als we dan de woorden van de psalm verder lezen, dan is het duidelijk dat Asaf hier een indruk krijgt van wat er nu uiteindelijk met de goddelozen, op wie hij zo afgunstig geweest is, die het zo goed ging, die alles zo makkelijk afleek te gaan, wat er uiteindelijk met de goddelozen zal gebeuren. Dat zij op gladde plaatsen gesteld worden en dat zij om zullen komen. En als ze onbekeerd sterven, ook voor eeuwig om zullen komen. Hoe heeft hij het gezien? Ach, misschien wel zo, dat terwijl hij daar zoals gewoonlijk in het heiligdom was en de priester of de leviet de offers zag toebereiden die op het brandofferaltaar gebracht moesten worden, hoe hij het mes zag flitsen en de halsslagader van het offerdier doorklieft zag worden en de levensgeesten zag wijken en straks het offerdier verbrand ziet worden op het altaar. Dat ineens die zichtbare prediking tot hem door ging dringen. Dat verdienen wij mensen. Om onder de toorn van God om te komen. En hij ging merken op het einde van de goddelozen. Wat goddeloze mensen door de zonde verdienen. Om te komen. Hij zag de dingen in eeuwigheidslicht. En toen mocht hij ook zien. Ja, dat was het wonder. Waar hij in het heiligdom tot zijn verwondering ook iets van ontdekte. Dat er nu ook een ander einde is. Het einde van degene die God vrezen. Al hebben ze het moeilijk in hun leven soms. Al gaat het door veel strijd heen. Toch mogen die het weten. Dat God hen zal leiden naar zijn raad. En daarna in heerlijkheid zal opnemen. Ja, daar in het heiligdom kreeg Asaf als eerste les dat hij de dingen zag in eeuwigheidslicht. Gemeente, jonge mensen en ouderen, wat is het dringend nodig dat wij daar vandaag op gewezen worden. Want wij leven in een tijd waarin het hele levensklimaat natuurlijk gericht is op het hier en op het nu. En dan misschien nog wel een beetje in de toekomst kijken, maar dan kijken we toch vooral in de toekomst met onze plannen en onze verwachtingen en de dingen die in onze agenda staan, maar niet te ver. Eeuwigheidslicht, het is ver te zoeken in onze tijd. Hier en nu, de materie, de stof, het aardse leven, het bezig zijn, het wroeten als een mol in de aarde, dat is het leven van de mens van vandaag. Maar midden in een tijd die zo'n geest uitstraalt. Die ons en onze kinderen voortdurend wijst. Met onze neus drukt als het ware op het hier en nu. worden wij vanuit het woord van de Heere vanavond gewezen. Mensenkind. Mensenkind in de nadagen van de 20e eeuw. Die zo haastig voortleeft. Die zo opgaat in de dingen van dit leven. Die zo bezig bent met de zorgen van alle dag. Denk aan de eeuwigheid. Vergeet niet dat God ons leven geplaatst heeft in eeuwigheidslicht en in eeuwigheidsperspectief. Of om het ouderwets te zeggen, maar toch zo waar, dat wij op reis zijn naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Beseffen we dat nog? Dat iedere minuut en ieder uur een stap is, 10 stappen zijn op reis naar de eeuwigheid. En mag ik het in deze voorbereidingsdienst vragen? Een voorbereidingsdienst niet slechts voor het te vieren heilig avondmaal. Maar een voorbereidingsdienst zoals iedere kerkdienst is voor de eeuwigheid. Waar is de reis heen? Waar is jouw reis heen? Waar is uw reis heen? Waar is mijn reis heen? Want die vraag mogen we zeker zo in de week van voorbereiding onszelf wel eens stellen. Want in het heiligdom, als God gaat spreken, komt het eerst voor Asaf aan de orde. Asaf beziet de dingen nu eens in eeuwigheidslicht. En de Heere schudt ons als het ware wakker, tikt ons op de schouder onder de prediking van vanavond en zegt: bezie de dingen eens in eeuwigheidslicht. Waar is uw reis, waar is jouw reis heen? Ja, dan staan er ontzaglijke dingen in deze psalm van Asaf. Dan staat daarin dat de goddelozen op gladde plaatsen staan. En dat ze omdreigen te komen. Zeg, geldt dat nog van u, van jou? Ja, ook al zijn we kerkmens en ook al is er uiterlijk niets op ons leven aan te merken, dat is goed. Maar als we onbekeerd zijn en de Heere niet kennen en de genade die in Christus is niet kennen, dan zijn we ten diepste voor God nog een goddeloze. En dan staan onze voeten op reis naar de eeuwigheid nog op een glibberpad, nog op een gladde weg. Ik denk aan die ontzaglijke preek van Jonathan Edwards. Zondaren in de handen van een toornend God, die gaat over die tekst uit Deuteronomium, weet u, dat God hun voeten zal zetten op gladde plaatsen. En dan zegt hij, zo halverwege die preek, we hebben allemaal wel eens gelopen, zeker toen der tijd, over een zolder. Een zolder waarvan de planken half rot waren. En waar je bang was om overheen te gaan. En overal je aan vastgreep. Want ja, die zolder was verrot en je zou er doorheen kunnen zakken. Hij zegt, onbekeerde mensen leven voortdurend op een vermolmde zolder boven de eeuwige nacht. En ieder ogenblik kunnen ze erdoor zinken. Immers zet gij hun voeten op gladde plaatsen. Als het zo nog is, uit liefde tot uw behoud. Zoek dan de Heere. En denk van de week niet in de eerste plaats, wie zal er zondag weer aan de avondmaal zitten? Zoals je soms als je op bezoek komt hoort, ook in de gemeente. Alsof dat tussen God en onze ziel de voornaamste vraag is. Maar laat het de eerste vraag eens worden, mijn onbekeerde medereiziger. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij, ik, rechtvaardig verschijnen voor God? Want de duivel lacht. Als u met iedereen bezig bent, deze week van voorbereiding. en uw eigen onbekeerde ziel zou vergeten. Waar is de reis heen? Dat is de vraag toch. Als we de dingen in eeuwigheidslicht gaan zien. En dan komt de tweede les die deze man, deze Asaf, vanuit het heiligdom ontvangt. Hij wordt, wanneer hij onderwijs ontvangt in het heiligdom, zelf diep vernederd. Nee, hij zegt niet meteen als hij iets van dat einde van de goddelozen ziet: Heere, dat is voor de goddelozen, maar niet voor mij. Want ik ben. Nee, als hij voor God komt, met alles wat er in zijn leven geweest is, gemeente, dan wordt hij een arm mens met lege handen. Want denk er goed om, wat Asaf ontvangen had in het verleden, aan de vrezen van God, aan het geloof, en noemt u het allemaal maar op. Dat was geschonken goed. En nu alles zo op de zeef gekomen was, was die weer opnieuw herinnerd en werd er in het heiligdom opnieuw bij stilgezet wie die zelf was voor het heilig oog van God. Want echt, als de Heere ons weer eens opnieuw bij de hand gaat nemen en persoonlijk onderwijs geeft vanuit het woord, dan brengen wij het er zo best niet af. Echt niet. Dan komen we met onze bevlekte handen. Dan komen we met een hart vol ongerechtigheid. En daar zegt deze Asaf ook iets over, in alle ootmoed en in alle eerbied, en tegelijkertijd in alle eerlijkheid. Toen hij in het heiligdom kwam en op hun einde merkte, en aan de ene kant zag dat God die goddelozen niet altijd door zou laten leven, en niet altijd zou door laten gaan, en aan de andere kant zich verwonderen moest over de langmoedigheid en het geduld van de Heere, toen zag hij tegelijkertijd ook hoe hij zich vergist had met zijn vijandschap tegen God en zijn verzet tegen de wegen van de Heere. Toen zegt die Heere: wie ben ik toch, dat ik het allemaal zo kortzichtig gezien heb, dat ik zo op het aardse gekeken heb, dat ik zo wrevelig en bitter geweest ben, terwijl ik weet van uw goedheid en van uw trouw, dat ik toch harde gedachten van u gekregen heb. Heere, wat een onwetend mensenkind. Ik werd onvernuftig, zo lezen we, vers 22, en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Letterlijk staat er, hoewel beest een hele goede en aangrijpende vertaling is, zoiets als vee. Dom, onwetend vee, zoals ik geen mens, maar een beest, vee. Kijk, en dat is iets wat ieder die zichzelf enigszins leert kennen voor God, toch leert inleven. Misschien dat we dat woord zo niet gebruiken. Misschien dat onze levensomstandigheden ook heel anders zijn of anders waren dan die van Asaf. Maar wanneer je jezelf leert zien in het licht van Gods heiligheid, in het licht van Gods goedheid, in het licht van Gods genade, in het licht van al Gods deugden, ja, dan kom je er zelf niet als de goede man of de beste vrouw, als de vrome jongeling of als de rechtzinnige tussenuit. Dan word je een arm zondaar voor God. Kijk, dat gebeurt misschien zo van voor het eerst, wanneer iemand zijn zonde voor het eerst gaat inleven. Maar er is volgens de schriften ook zoiets als een doorgaand werk van ontdekking. En daar ontvangt deze Asaf nu ook verder onderwijs in. Hij wordt dieper herinnerd aan zijn zonde. Gaat het scherper zien als met een helderder vergrootglas. Heere, wie ben ik toch? En de vraag komt tot ons, hebben we dat geleerd? Kennen we daar iets van? Nee, ik vraag niet of u breed uitmeet over de zonde van uzelf of eventueel over de zonde van een ander, want dat hoeft helemaal niets te betekenen. Maar nu is heel eerlijk, tussen God en tussen uzelf. Weet de hemel ervan, weet God ervan, dat u soms in stilte uw zonde belijdt voor de Heere. Wordt u soms, als de prediking ernstig en dringend aan het hart gelegd wordt, wel eens in uw hart gegrepen? Krijgt u uw leven wel eens terug? En zegt u, Heere, wie ben ik? Dwaas en blind. Blind in de dingen van de hemel. Blind in de dingen van Christus. Blind in de dingen van de eeuwigheid. Heere, moet het dan zo verder? Heere, hoe kan ik van mijn blindheid verlost worden? En misschien hebt u die bede van die blinde man uit het evangelie, Bartimeus, wel nagestameld. O zoon van David, ontferm u mijner. Want echt, als we zo zondaar voor de Heere worden en onze zonde gaan inleven voor het eerst of opnieuw, dan brengt dat toch ook een gebed van goddelijke ontferming, om goddelijke ontferming met zich mee. Laten we nog even denken aan dat heiligdom waar de offers gebracht werden. Asaf kon er niet vandaan blijven. Hij werd er ingeleid, gedreven. Hij moest daarheen. En toen kwam de Heere over. Misschien onder de zichtbare tekenen van dat offer. En toen zag hij dat vee, dat beest, misschien loeiend gaan naar de priester. Zo'n beest voelt soms instinctief aan wat er gaat gebeuren. Hij zag hoe de priester het keurde. Hij zag hoe het mes de halsslagader doorsneed en het bloed spoot naar buiten. Hij zag hoe het in stukken gedeeld werd en gebrand of het werd op het grote altaar. En toen zag hij iets, wie hij was voor God, als een beest. Dat het verdient om geofferd te worden. Dat het verdient om onder te gaan. Is dat het ook niet wat ons avondmaalsformulier ons voorhoudt? Wanneer het zegt, en een ieder overdenken zijn zonde en vervloeking. En dan volgt dat aangrijpende en toch zo schone woord dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft aan het offerdier, aan het lam, aan zijn lieve zoon. Maar dat betekent wel, gemeente, dat als we die woorden goed verstaan en geestelijk wegen, dat we dan van onszelf moeten zeggen. En ik weet het, de een ziet daar meer van dan de ander. Dat we van onszelf moeten zeggen, Heere, door mijn zonde zou ik die slagen moeten lijden. Die smarten en die hoon. Ik, een beest, waard om gestraft te worden vanwege mijn zonde. Wat een diepte gaat er zo open in het heiligdom. De dingen in eeuwigheidslicht. Het onderwijs ontdekkend en ontmaskerend dat hij is en blijft een zondaar. Onwetend, blind. Maar dat is niet het enige. Want u moet de rest van de psalm in nauw verband lezen met de woorden die vanavond onze aandacht vragen. Want terwijl hij dan ziet wat de goddelozen te wachten staat en wat hij zelf ook verdiend heeft, als hij ziet op zichzelf in zijn dwaasheid en in zijn blindheid en in zijn goddeloosheid, dan breekt toch het licht door in het heiligdom. Want het blijft niet bij de beschrijving van wat de goddelozen te wachten staat. en de belijdenis, ik een beest, een onwetend beest bij u. Maar dan hoort u het ook. En daar breekt de jubel, als het ware stamelend door de snikken heen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Kijk, de Heere werkt niet over Asafs zonde heen. Hij laat hem in het heiligdom duidelijk zien waar het om gaat en waar het aan schort. Hij laat hem ook zien wat er bij hem zo allemaal aan mankeerde. Maar terwijl dan deze Asaf wegzinkt en zich wegschaamt. Terwijl hij omdacht te komen in zijn vragen waar hij niet uitkwam in de geestelijke knopen die hij niet ontwarren kon. Is het daar in het heiligdom dat God zijn hand heeft uitgestrekt. En hoe zal dat gebeurd zijn? Ach, we weten het niet zeker. Maar we zouden ons kunnen voorstellen, want dat is door en door schriftuurlijk, dat een woord van de priester gesproken bij het altaar. Dat de boekrol die geopend werd en op die dag gelezen werd. Of dat de spraak die uitging van dat offer die dat gans verteerd wordt. En dat hij ineens zag door het licht van de Heilige Geest. Nu word niet ik, hoewel ik het waard ben, als een stuk vee geofferd. Maar nu wordt het vee, het dier, het lam in mijn plaats geofferd. De Heere neemt, mag ik het zo zeggen, genoegen met het offerdier dat de plaats van de zondaar inneemt. En dat wijst heen, u begrijpt het, naar dat grote offerlam, naar dat lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus Christus. Want elke druppel bloed die in de voorhof in het heiligdom op de aarde viel, was een profetie en een heenwijzing naar het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En zo kwam er, mag ik het zo dan maar eens beeldend voorstellen, vanuit die vlammen op het altaar. Vanachter dat druppende bloed dat van het altaar vloeide, terwijl het offerdier verteerd werd, kwam er als het ware een uitgebreide hand. Geen toornende hand met een zwaard, maar een uitgebreide hand. De hand waarvan we het zingen met die bekende psalm, milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dat voor een onwaardige, een beest, een zondaar. Een schuldige. En die handen die zochten die zondaar die zich weg moest schamen op. Die handen waren, ziet u het goed, in Christus Jezus doorboorde handen. De handen van hem die zich liet nagelen aan het vloekhout. De handen van hem die in de plaats van opstandige, weerbarstige Asafs. Die in de plaats van schuldige Adamskinderen onder het offermes, onder het zwaard van Gods gerechtigheid doorging en zich liet slaan. En zo kreeg deze Asaf, onwaardig in zichzelf, in het heiligdom een blik op de ontfermingen Gods, op de opzoekende liefde, op de plaatsbekledende liefde. En als we daar dan nog iets van mogen zeggen, dan zou ik, al is dat onvolledig, ik weet het, op enkele dingen willen wijzen. Allereerst hierop. Dat Asaf wordt opgeraapt in het heiligdom. Dat hij wordt bemoedigd in het heiligdom. Door het woord en door de ceremonieën die daar in het heiligdom plaatsvinden. Dat laat zien dat die bemoediging en die ontferming van God komen. Dat is eenzijdig werk van God. Daar heeft Asaf het niet naar gemaakt. Met al de genade die hij gehad heeft. Met alle belijdenissen die hij geuit heeft. Nee, dat is genade van God. En die genade van God die eenzijdig komt. die komt altijd vanwege het offer. Het offer wat God zelf bevolen heeft. En waar God zelf in heel die offerdienst in het Oude Testament zoveel over gezegd heeft. Die offerdienst een voorbereidingsdienst voor de komst van Christus. Opdat in die offerdienst en in het offer van de Heere Jezus duidelijk zou worden aan de ene kant. Dat God de zonde niet zomaar door de vingers ziet. Dat God de zonde zomaar niet ongestraft laat zijn. Maar dat hij opdat geen mens die straf kan dragen, omdat geen mens die schuld kan boeten, zelf voor een lam gezorgd heeft. En die wordt al de toorn van God, al de pijlen van Gods gramschap, afgevuurd op Jezus Christus. Het offerdier, het vee, het lam, wordt verteerd in de vlammen. En Asaf mag het zien, door de schaduwen heen, alleen daarom, vanwege het offer, is de hitte van Gods gramschap over mijn opstand en over mijn dwaasheid en over mijn schuld geblust. En daarom gaat Asaf hier in het heiligdom grootheid zien in God. En in alle middelen die God in het heiligdom aan hem getoond heeft, waardoor hij genade kan en wil en zal bewijzen. En Asaf breekt uit in een jubel over Gods goedheid en grootheid en ontferming. En hij zegt dan: al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Heren, al gaat alles eraan in mijn leven, dan mag ik u overhouden. O wonder van genade. Gemeente, mogen we daar iets van kennen. Van dat wonder dat God in Christus op zondaren neerziet. Nee, ik vraag niet hoeveel u ervan kent. Het zou kunnen zijn dat u moet zeggen: ach dominee, iets van dat besef van schuld voor God. Iets van die nood van mijn leven. Het is me niet vreemd. En betrekking op dat woord en betrekking op het evangelie. En betrekking op die gezegende Heere Jezus Christus, dat is er. Ik heb er wel eens iets van mogen zien, al ging het door de nevels heen. Maar ik zou hem zo graag meer willen leren kennen. Net als die Asaf in het heiligdom geleid worden. En daar als een arm, diep onwaardig mensenkind verloren in jezelf. Toch in het geheim van het offer. In het geheim van Christus Jezus en zijn bloed mogen blikken. Ach, maar als dat verlangen er is, blijf dan niet rusten. Breng dat verlangen dan steeds meer voor de Heere. Maar veracht ook niet wat de Heere aan u gaf. Want als we iets mogen weten van onze verlorenheid en er een levend verlangen en een levende betrekking gekomen is op het heil in Christus. Dat is niet iets wat op onze eigen akker groeit. En als die Christus zichzelf openbaart door de schaduwen heen en we een blik op hem mogen slaan, dan is hij ons toch dierbaar geworden. Terwijl we onszelf hebben leren verootmoedigen en afschrijven voor hem. Dan is hij toch noodzakelijk geworden. Dan is hij toch de enige geworden. O, als die dingen in uw leven zijn, worden zulke in al hun vragen en hun strijd misschien toch genodigd. Toch geroepen komende zondag. Allen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden, maar die het leerden zoeken in een levend verlangen, in een toevluchtnemend geloof, buiten zichzelf. Ze mogen komen. En dan denk ik aan die man in mijn eerste gemeente. Ouder al, vroeger ouderling geweest, nu vanwege zijn leeftijd kon dat niet meer. En een van de eerste keren dat ik hem ontmoette, dat zo het gesprek kwam op zijn persoonlijke leven. En dat hij zei, dominee, mijn leven staat in 2 hoofdstukken van de Bijbel. Psalm 73 en Hooglied 5. Psalm 73, deze woorden. Ik ben een groot beest bij u. Hooglied 5. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat een getuigenis. Als je daar iets van mag verstaan, jezelf afschrijvend. Ik niet meer waard uw zoon, uw dochter te heten. Maar al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gemeente, als we daar nou niets van kennen, van onszelf in onze zonde, van God in zijn hoogheid, en er nooit die levende betrekking gekomen is op Jezus Christus en die gekruisigd, dan kunt u zo komende zondag geen avondmaal vieren. En dan blijft deze boodschap in alle ernst en liefde liggen, opdat u hem mee zou nemen deze week in, deze voorbereidingsweek in. Bekering is nodig. Het zoeken in deze voorbereidingsweek van het aangezicht van de Heere. Opdat u deze dingen zou mogen leren. Wat zou het een zegen zijn als er deze week niet alleen maar geestelijke werkzaamheden waren onder degenen die de Heere vrezen, maar ook onder degenen die hem niet kennen. En we samen de troon der genade bestormden, als het ware. O God, ontferm u over ons. Wat zou het bijzonder een zegen zijn, en daarmee sluit ik af, als Gods kinderen naast Asaf gingen knielen van de week. En het zei de Heere, zo is het. Niets bij mij. Bevlekte handen. Maar ik zoek de zegen. En dat weet u toch, Heere. Alleen bij u. O bron van troost en licht. En dan is er bij u een volheid tegenover mijn leegheid. Dan moet ik het zeggen. Aan mijn kant schuld, zonde, afdwalingen. Ach, noemt u de hele lijst maar op. Maar bij Christus, in die gezegende middelaar, is alles te vinden in dat lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, is de gave van het geloof te vinden, is de versterking van het geloof te vinden, is de vergiffenis van schuld te vinden, is de doding van de inwonende zonde te vinden, is de gerechtigheid te vinden, de heiligheid te vinden. Al wat aan zijn kinderen ontbreekt. En juist in een week van voorbereiding kom je er soms zo weer eens achter hoeveel er nog aan mankeert. Wil hij schenken in het heiligdom. En hij wil ons aan het begin van deze week van voorbereiding enerzijds herinneren aan de duisternis en de dwaasheid van ons zondig bestaan. Ik een groot beest. Maar anderzijds wijzen op het offer. Op het lam Gods dat geofferd is. Op hem aan wie alles begeerlijk is. Op de koning. Op wiens lippen genade is uitgestort. En die het komende zondag, zo de Heere wil, tot al zijn kinderen, ook tot de allerkleinste in de genade, tot beproefde en aangevochten Asaf zegt, komt en ziet, want alle dingen zijn gereed in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Amen. We willen nu naar goed gebruik nog een gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Het is het eerste gedeelte wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen. Zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen van voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen, Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit eerste deel van het formulier. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, geef dat we deze dingen verstaan en wil u zelf de naprediker zijn. O, laat het ontdekkend, beschamend, onderwijzend, vertroostend, bemoedigend zo mogen zijn dat wij vanavond of deze week van voorbereiding in het heiligdom terecht mogen komen. Dat het woord zijn kracht gaat doen. Dat kan in de kerk. Dat is de plaats waar u werken wilt. Het kan ook na de kerkdienst. Het kan ook in de stilte van de week. Het kan ook bij de overdenking. Heere, geef het. En laat het dan zo mogen zijn dat we ons recht mogen beproeven deze week die we ingegaan zijn. Bewaar ons ervoor dat we onszelf voorbij zouden leven deze week. Dat is altijd zo'n verzoeking. Maar Heere, geef dat we persoonlijk met deze dingen werkzaam mogen worden. En wil u geven dat degene die u niet oprecht kennen, ook al hebben ze misschien verheven of hoge gedachten van zichzelf, dat ze ontdekt mogen worden aan wat er mis is in hun leven. En dat degene die u mogen vrezen, hoe ingezonken het ook kan zijn, hoe klein het beginsel van het werk van u ook kan zijn, gelokt en genodigd mogen worden door die milde handen vanuit de gloed van het altaar in het heiligdom. Ja, door hem, al staan ze van verre, van wie ze toch zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heere, geef zo het uitzien en het verlangen naar zondag onder degenen die u vrezen. Weer alles wat niet is naar uw wil. Dank voor alles wat u gaf. Verzoen het verkeerde, ook in deze dienst. We bidden dat om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 132, het tiende vers is onze slotzang. Ik zal de armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 132, vers 10. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.